Dag Fleur.
Goedemorgen Daan.
Een lege stoel naast ons.
Ja, het is leeg.
Marieke die zal niet meer aansluiten bij de podcast. Wat natuurlijk een hele heugelijke aanleiding heeft. Namelijk dat zij staatsraad is geworden bij de afdeling bestuursrechtspraak.
Ja, dat klopt. Maar daardoor kan ze niet meer zo kritisch zijn over uitspraken van diezelfde afdeling. Dus vandaar dat ze hier niet meer bij zit.
Dat is jammer, maar in bij afwezigheid van Marieke pak jij de stikstofuitspraken weer op?
Die pak ik weer op, ja.
Heb je nog meer in petto?
Ik wil ook nog hebben over een uitspraak van de afdeling over de wijziging ter naamstelling van de omgevingsvergunning.
Ik denk dat we ook even aandacht moeten besteden aan het plan voor de versnelling van de woningbouw. En natuurlijk het debat in de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de omgevingswet.
Ja.
Wat ruimtelijke ordening natuurlijk. En we hebben nog een interview.
Zeker, met Jan van der Grinten over het zogenaamde online gebiedsverbod.
Ja, ze alles bij elkaar in een hoop. Laten we snel beginnen.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Met vandaag in de studio Daan Korsen en Fleur Onrust.
We trappen af met nieuws over de omgevingswet. De inwerkingtredingsdatum stond een tijd op 1 juli 2023. Is inmiddels verschoven naar 1 januari 2024.
Ja, we hebben een nieuwe datum.
En afgelopen maand is er weer gedebatteerd in de Eerste Kamer over de inwerkingtreding. En dat heeft dan hoofdzakelijk te maken met het DSO. En daar heeft het adviescollege ICT-toetsing tekst en uitleg gegeven bij de voortgang van alle testen die op dit moment naar het DSO worden uitgevoerd. Waarbij dan een hele, als je het debat terugkijkt, toch wel kritische houding wordt aangenomen bij de stand van zaken.
Ja, want dat was niet onverminderd positief, waarbij ik niet meteen dacht. 1 januari 2024 wordt appeltje eitje, zeg maar.
Nee, zeker niet. Hè. En als we het een beetje afbreken, dan heeft dat eigenlijk twee componenten, denk ik. In de eerste plaats zijn we nu natuurlijk heel druk aan het testen of we planfiguren zoals een omgevingsplan kunnen publiceren. De omgevingswet kent een systeem waarin gemeenten plannen vormgeven met software die ze krijgen aangeleverd van softwareleveranciers. Die plannen moeten vervolgens worden aangeleverd bij een landelijke voorziening, een centrale ICT-systeem dus. Wat vervolgens ervoor zorgt dat wijziging van het omgevingsplan in dit geval wordt gepubliceerd op overheid.nl. Dus dat er een geconsolideerde versie van de omgevingsplanregeling wordt bekendgemaakt en toegankelijk wordt. En ook die geconsolideerde regeling beschikbaar stelt aan de faciliteiten van de DSO, waaronder regels op de kaart. Hè? Het huidige ruimtelijke plannen.nl zou je kunnen zeggen. Nou, we zijn nu bezig, hè? Er zitten een hele hoop variabelen in. Want verschillende vormen van software die gemeenten gebruiken. Gemeenten die zelf met die software een mooi plan kunnen maken, naar eigen inzicht. Dus daar hebben ze heel veel keuzeruimte in hoe dat plan eruit ziet. En vervolgens moet dat worden gecommuniceerd met de landelijke voorziening. En dat geldt dan niet alleen maar voor gemeenten, maar ook voor waterschappen en provincies, et cetera. Dat zijn we heel druk aan het toetsen. Gaat dat systeem wel vliegen? En wat het adviescollege eigenlijk zegt is ja, het lukt wel, het publiceren, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Vanwege het groot aantal variabelen moeten we eigenlijk over de hele linie toetsen en hebben we eigenlijk een centrale, idealitair centrale toetsvoorziening nodig, een testomgeving, zodat we veel breder kunnen kijken of als het bij de ene gemeente werkt, werkt dat dan ook bij de andere gemeente die misschien gebruik maakt van andere software en andere keuzes maakt over de inrichting van het plan.
Nou, ja, en loopt het niet vast, hè? Als iedereen het tegelijk gaat gebruiken en met al die systemen aan elkaar gekoppeld.
Ja, ook dat. En dat is natuurlijk heel praktisch, een soort basisvereiste. Want ja, als je een omgevingsplan tekst niet kan publiceren, ja, dan kan je er ook niet mee werken. Dus dat is echt de basis. Er zit denk ik nog een component aan en daar wordt ook wel aan geraakt. Want de vervolgvraag is natuurlijk, als we kunnen publiceren zo'n besluit, als dat allemaal goed gaat, rolt er dan ook iets uit wat werkbaar is? Want ja, laten we eerlijk zijn, het gaat uiteindelijk toch om een juridische figuur. En de juridische praktijk zal daarmee moeten kunnen werken. Dus dat het computer weet hoe die ermee om moet gaan is leuk. Maar als dat vervolgens leidt tot een resultaat waar juristen niet mee uit de voeten kunnen, dan schieten we er nog steeds weinig mee op. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met die faciliteiten van DSO. Van regels op de kaart bijvoorbeeld. Kunnen we tijdreizen? Kunnen we naar vroegere versies van de regeling toe? Kunnen we, hoe maken we inzichtelijk, het gaat om wijzigingen van het omgevingsplan. Hoe wordt dat inzichtelijk gemaakt wat de wijzigingen precies zijn? Dat is nodig met oog op de beroepsmogelijkheden. Hoe kunnen we dat interpreteren, in een context zetten, in de omgeving zetten? Wat gebeurt er als er meerdere wijzigingen tegelijkertijd plaatsvinden? Bijvoorbeeld van het omgevingsplan. Want ja, dat kan door de gemeenteraad gebeuren op locatie A. Maar tegelijkertijd kan locatie B in de gemeente ook een wijziging in voorbereiding zijn. Dat kan zelfs een delegatie bij burgemeester en wethouders. Er kan een voorbereidingsbesluit genomen worden. Gedeputeerde staten kunnen een reactieve interventie plegen. Dus iedereen is tegelijkertijd aan het sleutelen in dat omgevingsplan. En op de een of andere manier moet dat voor de jurist, voor de rechter, voor de gemeentejurist, voor de advocaat, maar ook voor de burger inzichtelijk worden wat er allemaal in dat plan plaatsvindt, hoe dat in de tijd te plaatsen is en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Dus dat is ook nog een uitdaging. En daar is eigenlijk ook nog vrij weinig duidelijkheid over van wat dat DSO op dat vlak precies gaat kunnen leveren. Dus zowel in die hele keten gaat dat werken meer in ICT-technische zin. Kunnen we al die systemen goed met elkaar communiceren. Maar ook leidt dat tot werkbare resultaten. Dat zijn twee belangrijke vragen waar je naar mijn mening duidelijkheid over zou moeten hebben voordat je de omgevingswet in werking laat treden. Daar is het adviescollege kritisch over. Neem niet weg dat er een motie is aangenomen waarin wordt gezegd, laten we op 7 maart, we gaan op 7 maart debatteren, dat debat staat vast. Maar laten we op 1 juli 2023 duidelijkheid bieden over de inwerkingtreding op 1 januari 2024... Dat klinkt vrij open, maar er wordt al wel uit afgeleid dat er toch wel hard wordt aangekoerst op een inwerkingtreding per 1 januari 2024. Dus
ja, die datum lijkt nu toch wel iets meer in beton gegoten dan eerder. Hè? Waar er toch steeds allemaal slagen om de arm al werden gehouden bij het bekendmaken van die datum, lijkt dat nu toch toch echt wel het streven te zijn dat die wel in werking treedt, daadwerkelijk op 1 januari.
Ja, de politieke druk lijkt wel toe te nemen, of ze een eindpunt te hebben bereikt misschien wel. We gaan het meemaken, 7 maart. Maar het ziet ernaar uit dat het staat niet meer met potlood ingeschreven, 1 januari 2024. Maar toch al voorzichtig met de balpen, denk ik. Misschien wordt het nog doorgestreept, maar dat gaan we zien.
Nou, nog geen dikke markertekst in ieder geval.
Nee, dat ook toch niet.
18 januari is de Kamer geïnformeerd over een wijze om de woningbouw te versnellen. Met als bijlage bij die Kamerbrief zit het plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw. En daar op LinkedIn is iedereen al losgegaan hierover, want er staan allemaal wijzigingsvoorstellen, wetswijzigingsvoorstellen in dit plan van aanpak om te komen tot een versnelling in de woningbouw. Een van die dingen is het versnellen van de procedures. Alleen nog maar in eerste en enige aanleg omgevingsvergunningen voor bepaalde projecten naar de Raad van State. Een uitspraak in 6 maanden. 6 maanden. Uitspraak in 6 maanden vanaf het indienen van het beroep is dat dan natuurlijk. Dus de crisis- en herstelwetregeling zou op die projecten van toepassing moeten zijn. De gedachte is dat dan moet gaan om projecten voor meerdere woningen en dan ongeveer vanaf 12 woningen dit in te voeren. En daarmee zou alles beter moeten worden. Namelijk alles moet sneller hiermee. Dit loopt natuurlijk Dit moet op 1 januari 2024 al in werking treden. Dus gelijk met de omgevingswet, zoals dat er nu uitziet in ieder geval. En daar komen we direct, denk ik, op een punt aan. Hoe loopt dit dan met de omgevingswet? Wat is de gedachte daarbij? Nou, je ziet ook in dat plan van aanpak dat er voorstellen worden gedaan om nog weer aanpassingen en wijzigingen door te voeren in die omgevingswet om dit op te kunnen nemen en aan te kunnen passen. Daan, er wordt op LinkedIn al flink losgegaan over dit gaat helemaal niet helpen en het is al zo druk. Maar wat moeten we hier nu eigenlijk mee met dit hele voorstel? Want hoe gaat dit nu lopen als we straks ook de omgevingswet krijgen?
Nou, ik denk dat een gezond kritische houding wel gepast is hier.
Ja, want we zien ook in dat voorstel een van de gedachte voorstellen zijn het opnemen van een omschrijving van participatie in de omgevingswet. Als toelichting staat er dan. Er bestaat onduidelijkheid over de omvang en inhoud van participatie. Door het opnemen van een duidelijke definitie van het begrip kunnen onduidelijkheden en verkeerde verwachtingen bij betrokkenen worden voorkomen. Een goed participatietraject in een vroegtijdig stadium bij projecten kan niet alleen zorgen voor maatschappelijk draagvlak en betere besluiten, maar kan ook bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van bezwaren, zodat kan worden gekeken of daaraan tegemoet kan worden gekomen. Dit kan procedures voorkomen. Dat is natuurlijk ook de gedachte van de omgevingswet. De gedachte is hier alleen dat als je maar een definitie opneemt dan van het begrip participatie, dat dan van het probleem af zijn dat we niet meer helemaal weten wat participatie is.
Ja, de functie van zo'n participatietraject, daar kan je natuurlijk een hele eigen discussie over voeren. Ik ben daar zelf niet van overtuigd, maar laat me graag verrassen. Wie weet dat we inderdaad met een bepaalde vorm van participatie beroepsprocedures kunnen afvangen. Nou, als dat werkt, dan moeten we dat natuurlijk toejuichen. Ik denk dat vanuit juridische optiek vooral interessant is. De kernpunten zijn dat die crisis- en herstelwet systematiek wordt toegepast. Dus dat er binnen 6 maanden uitspraak moet worden gedaan. Dat er geen pro forma beroepen meer mogelijk zijn. En dan daarbij dat alleen maar beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak mogelijk is. Ja, dat getuigt natuurlijk van het idee dat als we maar gewoon opschrijven dat het sneller moet.
Dat het ook sneller gaat.
Dat het dan ook sneller gaat. En dat heeft denk ik de praktijk van de crisis- en herstelwet wel bewezen. Al heb ik daar zelf geen onderzoek naar gedaan. Dat er dusdanig veel crisis- en herstelwetzaken zijn dat die termijn eigenlijk ook niet weer wordt gehaald. En dat bovendien een soort effect heeft dat andere procedures die wellicht geen woningbouw, maar ook natuurlijk een bepaald belang hebben, dat die verdere vertraging oplopen. En ja, ik weet niet wat jouw ervaring is, maar op dit moment hebben we toch te maken met procedures bij de Raad van State die toch al hard richting de 2 jaar gaan voordat je daar voordat er uitspraak is.
Ja, maar dat plan van aanpak voorziet daarin ook, Daan. Want er staat ook in, we gaan in overleg met de Raad van State over hoe de toename van de werkdruk bij de Raad van State op te vangen. En dan gaan we kijken naar mogelijkheden om de lichtere beroepszaken anders te beleggen. Dus daar is in voorzien hoor, Daan. Dat komt helemaal goed.
Nou ja, het is natuurlijk. Kijk, ik denk dat op zich dat daar over nagedacht wordt, is natuurlijk positief. Ik bedoel, niemand kan daar zo heel veel aan doen dat het zo lang duurt. Er liggen gewoon te veel zaken die met een te grote omvang die door te weinig mensen moeten worden afgehandeld. Ja, en daar aan die knop zou je denk ik wel kunnen draaien.
Ja, maar kan Hugo de Jonge daar nou aan draaien?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik denk alleen dat door alles maar naar de Raad van State te sturen en dan te zeggen, handel het binnen 6 maanden af, dat natuurlijk, maar dat ziet denk ik iedereen ook wel in, dat op zichzelf geen oplossing is voor het probleem.
Nee, daar hebben we er ook niet heel veel juristen plus staatsraden bij de Raad van State bij.
Nee, en kijk, wat natuurlijk ook er kan ook best wel zo zijn dat er juist in de praktijk heel veel procedures worden afgevangen al bij de rechtbank. Ja. Dat zou ik ook nog wel eens interessant vinden om daar eens onderzoek naar wordt gedaan. Van hoeveel beroepen over woningbouw, vergunningen in de woningbouw, leiden nou daadwerkelijk tot een hoger beroep.
Tot een hoger beroep, ja. Wat doen we dat nou? allemaal richting Raad van State sturen.
Ja, die vraag wordt volgens mij niet beantwoord. Maar dus nogmaals, een gezond kritische houding is gepast. Van de andere kant, we moeten denk ik ook blij zijn dat er over is, dat er over na wordt gedacht. En ook niet meteen, denk ik, in de anker schieten van het gaat toch niet werken, want dan komen we natuurlijk nooit bij een oplossing.
Nee, dat is zeker waar. Maar wat ik wel ingewikkeld vind, is dat dit dan weer over die hele inwerkingtreding van die, moet dan gelijktijdig zo ongeveer, van die omgevingswet heen buitelt. En dat, ja, dat helpt denk ik ook niet bepaald, dat we alles proberen tegelijk op te lossen alvorens die omgevingswet überhaupt in werking getreden is.
Nee, en daar komt bij dat die omgevingswet natuurlijk ook weer voor een hele eigen dynamiek gaat zorgen in het vergunnen en toestaan van woningbouwprojecten. Waarvan ik betwijfel of die al volledig wordt overzien. Dus ook wat dat betreft, dat maakt het natuurlijk wel extra complex om nu al maatregelen te treffen om dat in goede banen te leiden.
Nou ja, daarom vind ik zo opvallend dat dan dat ene punt van die participatie eruit uitgetrokken is hierin, in die omgevingswet. Het zeggen, ja, daar passen we even de definitie van aan. Kennelijk wordt gevoeld dat daar een grote bottleneck erbij komt. Maar dat weten we eigenlijk helemaal niet of dat zo is. Misschien lost dat ook een heleboel wel op. En is dat helemaal niet nodig? En de vraag is natuurlijk, nou ja, of zo'n definitie helpt. Maar is het nu daarin gelegen? Zitten de problemen nu echt in deze punten? Het is een dik rapport. Rapport, een plan van aanpak. We hebben het over 38 pagina's waarin al die voorstellen gaan. Het ziet alleen op de woningbouw. Maar goed, ja, ook de duurzame energieontwikkeling heeft natuurlijk voorrang. Dus daar zie je alweer, dat gaan al die projecten ook weer over elkaar heen buitelen straks. Is ook een beetje mijn vrees. Maar goed, we zullen het zien. We zullen ook zien of dit verder komt dan alleen een Kamerbrief en een plan van aanpak, versnellen processen en procedures, woningbouw, of dat er daadwerkelijk ook hier een wetsvoorstel en daadwerkelijk straks wetswijzigingen uit voort zullen vloeien. Ik wil een aantal uitspraken op het gebied van natuurbescherming, gebiedsbescherming bespreken. Waarbij ik natuurlijk niet voorbij kan gaan aan een uitspraak nog van december van vorig jaar van de afdeling. Om precies te zijn van 21 december van vorig jaar. Waarbij een verzoek om handhaving aan de orde is. Gericht tegen een veehouderij die een natuurvergunning verleend heeft gekregen voor een aantal melkkoeien en jongvee. En de MOB en Leefmilieu hebben een handhavingsverzoek ingediend, omdat er bij die veehouderij ook beweid en bemest wordt en daarvoor is nooit een vergunning verleend op grond van de wet natuurbescherming. En daar gaat deze procedure over. Eerder is dat verzoek is eerst afgewezen. Het bezwaar is eerder ongegrond verklaard. En nadat de afdeling de pasuitspraak bij de pasuitspraak het besluit vernietigde, heeft het college het bezwaar nogmaals ongegrond verklaard. En dan hier is dat bewijden en bemesten weer aan de orde, waarbij de afdeling allereerst wijst naar de eerdere uitspraak van 12 oktober van vorig jaar, die wij ook in deze podcast hebben besproken, over de wijze van het beoordelen van de referentiesituatie en de gevolgen van bewijden en bemesten. Maar waarbij de afdeling dat allemaal doet in het kader van een project. Hier is een bestemmingsplansituatie aan de orde, waarbij ook wordt gekeken, waaraan kan de referentiesituatie worden ontleend en verzoekers om handhaving, die zeiden ter zitting, ja, het planologische overgangsrecht, dat kan geen referentiesituatie opleveren. En de afdeling zegt, nou, dat vinden wij van niet. Als het agrarisch gebruik op grond van het planologische overgangsrecht mag worden voortgezet, dan geldt voor die gronden een planologisch regime, waaruit volgt dat beweiden en bemesten is toegestaan. En aan dat planologische overgangsrecht kan dan een referentiesituatie worden ontleend. Dan moet de veehouder uiteraard wel aannemelijk maken dat het agrarisch grondgebruik onder het overgangsrecht ook daadwerkelijk is voortgezet, maar dat kan dan wel. En dat lijkt nieuw. Eerder er zijn schaars uitspraken over, maar er is wel een aantal uitspraken te vinden hierover, waarin het overgangsrecht niet kon worden gebruikt voor de referentiesituatie. En in het kader van beweiden en bemesten oordeelt de afdeling nu op 21 december dat dat wel kan. Of dat daarmee ook is gezegd dat voor andere situaties dan voor beweiden en bemesten dit kan worden toegepast. Hè. Ook het overgangsrecht kan worden gebruikt als referentiesituatie. Dat wordt niet duidelijk uit die uitspraak. Moet wel gezegd worden dat de overwegingen van de afdeling in die uitspraak over het overgangsrecht heel algemeen zijn en niet zozeer lijken te zijn toegespitst op beweiden en bemesten. Maar in het overige wordt in die uitspraak heel duidelijk de situatie wel op dat beweiden en bemesten toegespitst. Een volgende uitspraak die ik wil bespreken is een uitspraak van de rechtbank Limburg van 16 januari van dit jaar. Dat gaat ook over een natuurvergunning voor de wijziging van een rundveehouderij. En de vraag of de voorwaarden voor extern salderen goed zijn toegepast. De rechtbank zegt dat er niet deugdelijk is gemotiveerd. Dat is voldaan aan de voorwaarden dat de activiteiten bij de saldogever onafgebroken aanwezig zijn geweest. En dat niet beoordeeld is door verweerder of de feitelijke beëindiging van de activiteiten bij de saldogever wel is geborgd. Er is namelijk niet onderzocht of de beëindiging van de activiteiten van de saldogever of die wel blijvend plaatsvinden. En wat was hier aan de orde? Het ging hier om een saldogever die een melding had gedaan op grond van het activiteitenbesluit. En dan zegt verweerder, die melding is ingetrokken. Maar dan zeggen eiseressen, ja ho ho. Wij wijzen op een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 3 februari 2021, waarbij is gezegd dat een melding geen rechtsgevolg heeft en dus ook niet als intrekking kan worden aangemerkt. De saldogever die valt onder de algemene regels van het activiteitenbesluit, maar dat betekent ook dat de saldogever zonder toestemming of nadere vergunning opnieuw die activiteiten kan starten, zolang de omvang daarvan maar onder die in de algemene regels aangegeven grenzen blijft. En daarom zegt de rechtbank, let op, met onder verwijzing naar de beleidsregels voor extern salderen, er is ten onrechte niet beoordeeld of die feitelijke beëindiging anderszins is geborgd. En een privaatrechtelijke overeenkomst die daartoe gesloten is, dat is naar het oordeel van de rechtbank daartoe onvoldoende. Let dus goed op bij het extern salderen of anderszins salderen. Maar het extern salderen gaat het om. Met een melding op grond van het activiteitenbesluit. Ik wil de rechtbank Noord-Nederland heeft een uitspraak gedaan op 31 januari die ik hier graag wil bespreken. Dat gaat om ook een omgevingsvergunning in dit geval, maar ook voor een stal, een agrarisch bedrijf. En de vraag is, er worden op grond van die omgevingsvergunning kunnen zogenaamde sleufzielen loos worden gerealiseerd en een stal verlengd worden. En de stikstofemissie neemt dan toe bij de beoordeling in het ruimtelijk spoor. Er is een hele discussie. Had er nu wel of niet een omgevingsvergunning moeten aanhaken of niet bij die omgevingsvergunning? En dan zegt de rechtbank, ja, ten tijde van de aanvraag om de omgevingsvergunning was tevens een aanvraag voor een
natuurvergunning bij GS ingediend. Maar ten tijde van het verlenen van de omgevingsvergunning had vergunninghouder die aanvraag om die natuurvergunning ingetrokken. En het college had daarom, zegt de rechtbank, alsnog moeten beoordelen of het onderhavige project mogelijk significante effecten zou kunnen hebben voor een Natura 2000 gebied. En of dus een verklaring van geen bedenking had moeten worden geplaatst. Dat is niet gebeurd. Dus eigenlijk, zegt de rechtbank, is die omgevingsvergunning ten onrechte, had die omgevingsvergunning, bij die omgevingsvergunning een natuurvergunning moeten aanhaken. Maar dan is er tijdens de beroepsprocedure iets gebeurd. Vergunninghouder heeft namelijk opnieuw een natuurvergunning aangevraagd bij GS. Vervolgens hebben GS ook een ontwerpbesluit genomen. En dat ontwerpbesluit betreft een positieve weigering. Want zij zeggen er is geen vergunning nodig vanwege intern salderen. Daar zijn zienswijzen tegen ingediend. En naar aanleiding van de uitspraak van de afdeling van 7 september hebben gedeputeerde staten de besluitvorming aangehouden. Dat betekent, zegt de rechtbank, dat er ten tijde van deze uitspraak nog geen natuurvergunning is verleend. Maar de aanvraag om de natuurvergunning is wel voorafgaand aan de behandeling ter zitting ingediend. En er is geen sprake meer van een activiteit als bedoeld in 2.2aa van het BOR. En daarom is het college ook niet meer gehouden om een VVGB aan te vragen. En dan zegt de rechtbank, omdat dit gebrek geen herstel meer behoeft, zal de rechtbank de overige beroepsgronden behandelen om te beoordelen of aanleiding bestaat om de rechtsgevolgen van het besluit in stand te laten. Dus kortom, er is inmiddels gebleken dat er intern gesaldeerd kan worden. Intern salderen behoeft geen vergunning meer. Dus dan is er ook niet ten onrechte niet aangehaakt. De rechtbank Gelderland heeft op 24 januari van dit jaar een interessante uitspraak gedaan. Dat is een uitspraak over de weigering om een natuurvergunning in te trekken. Ook hier weer vanwege een veehouderij. En dat is een interessante uitspraak omdat de rechtbank hier iets doet dat zij eerder anders heeft gedaan. En er moet gezegd worden dat met deze uitspraak meer aangesloten wordt op de huidige jurisprudentielijn van de afdeling en andere rechtbanken. De rechtbank moet wel iets met de eigen eerdere uitspraak. Wat is hier aan de hand? Verzoek om intrekking dus van een natuurvergunning voor een veehouderij. En de rechtbank zegt nu, er is onvoldoende gemotiveerd dat niet tot intrekking overgegaan hoeft te worden. 22 oktober 2021 oordeelde de rechtbank Gelderland nog anders. Toen zei de rechtbank namelijk, toen zei de rechtbank namelijk nog, u heeft voldoende inzichtelijk gemaakt dat er andere passende maatregelen worden of zullen worden genomen ter voorkoming van verslechtering of significante verstoring van de natuurwaarde in de Rijntakken en op de Veluwe. Daartoe had de provincie Gelderland verwezen naar een uitvoeringsagenda Gelderse maatregelen stikstof, naar een beheerplan Natura 2000 Rijntakken, naar het beheerplan Natura 2000 de Veluwe en de contouren nota programma stikstofreductie en natuurverbetering. En de rechtbank zei toen, dit is voldoende. Daar maakte de rechtbank wel al een disclaimer. Ja, dit betekent niet dat u dit u van de verantwoordelijkheid ontslaat om in de nabije toekomst niet daadwerkelijk aan de slag te gaan en maatregelen te treffen. En nu zegt de rechtbank, er wordt namelijk weer naar diezelfde stukken verwezen. En de rechtbank zegt dan, ja, er is meer dan een jaar verstreken sinds die aangehaalde rechtbankuitspraak. Dus die uitspraak van 22 oktober 2021. Bijna anderhalf jaar sinds de wet stikstof reductie en natuurverbetering, die contourennota en die uitvoeringsagenda sinds die zijn vastgesteld. En u heeft niet meer naar voren gebracht dan opnieuw te wijzen op die documenten. Het had op de weg van Verweerder gelegen om nader toe te leggen in hoeverre al uitvoering wordt gegeven aan die maatregelen en of de doelen die daarin worden gesteld ook kunnen worden bereikt. Een concrete toelichting op welke stappen inmiddels zijn gezet had voor de hand gelegen. Want een jaar later heeft Verweerder op zitting, zo zegt de rechtbank, enkel aangegeven dat er in oktober 2022 een voortgangsreportage is verschenen waaruit blijkt dat diverse maatregelen zijn getroffen. Maar die voortgangsrapportage die blijkt ook niet in deze procedure te zijn ingebracht. En daarom zegt de rechtbank, ja, ik kan daar dus ook helemaal niets mee. Kortom, ik vind dat u onvoldoende heeft gedaan. Daarbij wijst de rechtbank er ook nog eventjes op dat de andere maatregelen, een deel bestaat daarvan uit stikstofreductie voor stalmaatregelen. Nou, zegt de rechtbank, ja ho, wees er wel even van bewust dat recent de afdeling meerdere uitspraken heeft gedaan over emissiearme stalsystemen. En daaruit volgt dat helemaal niet zo duidelijk is dat die stalsystemen ook wel echt behaald kunnen worden. En ze wijzen ook nog eens even op de uitspraak over de bouwvrijstelling. Kortom, de rechtbank zegt hier, wat ik eerder heb gedaan is allemaal goed. Maar nu is het klaar en sluit ze in feite aan bij wat de afdeling hier ook eerder heeft gezegd. De rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 februari een uitspraak gedaan die ik toch even kort wil noemen. Het gaat om een waterwet, een projectplan op grond van de waterwet, wat de minister moest vaststellen om de zogenaamde vegetatielegger te wijzigen. En daar speelt een discussie of dat nu een plan als bedoeld in artikel 2.7 van de wet natuurbescherming is. Nou, daar heeft de afdeling zich al eerder over uitgesproken dat niet het geval is. Een projectplan in de zin van de waterwet is geen plan als bedoeld in 2.7 wet natuurbescherming. Maar eiseressen hebben hier ter zitting bij de rechtbank nog eens verzocht om tegen die lijn van de afdeling in te gaan. En de rechtbank zegt, nou, daar zien wij geen reden toe. En dat doen ze dan, nou, wat mij betreft een beetje lafjes, tevens af. Ze zeggen niet, want we staan achter dat principe of iets dergelijks, maar ze zeggen, ja, we zien daar geen reden toe. Alleen al omdat het voor de conclusie geen verschil maakt. Want uit de voortoets blijkt dat het projectplan geen significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000 gebied. En er hoeft er dus ook geen passende beoordeling uitgevoerd te worden. Op 15 februari van dit jaar heeft de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan die niet onvermeld kan blijven. Het gaat om de natuurvergunning voor het bouwen van een zogenaamde houtpelletgestookte biomassa verbrandingsinstallatie en een hete olievornuis bij het bedrijf Sabic in Bergen op Zoom ter vervanging van een WKK. En er was gebruik gemaakt van intern salderen en de natuurvergunning wordt vernietigd door de rechtbank. Want wat zegt de rechtbank? Deze biomassa verbrandingsinstallatie en de huidige installaties van Sabic vormen samen niet één project in de zin van de wet natuurbescherming. En dat is toch wel bijzonder, omdat dat anders is dan de wijze waarop de afdeling omgaat met intern salderen, want dat was hier gedaan. Sommige mensen zeggen het is een nuancering ten opzichte van de lijn van de afdeling. Nou ja, ik denk dat je het ook als een verandering ten opzichte van die lijn kan zien. Wat is er aan de hand? De rechtbank verwijst in die uitspraak van 15 februari naar een eerdere uitspraak van 8 december 2021 over de Amercentrale. Ook al zo'n, op zijn minst belangwekkende uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Zij zeggen, ja, daaruit volgde er al dat wij ongeremd salderen met in het verleden vergunde rechten niet in overeenstemming achten met artikel 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn. Vervolgens hebben wij in een uitspraak van 21 januari 2022, de Rendak-uitspraak, een stappenplan gegeven. En hiermee is in feite, en nu met deze uitspraak van 15 februari erbij, dan wordt de uitspraken van de afdeling over intern salderen aangescherpt of genuanceerd, hoe je het ook wil zien. De rechtbank zegt in haar uitspraak als volgt. Wij zijn van oordeel dat alleen mag worden vergeleken met bestaande rechten die daadwerkelijk worden gebruikt of kunnen worden gebruikt, zonder dat hier een nieuwe omgevings- of natuurvergunning voor nodig is. Bestaande rechten die je niet zomaar kunt gebruiken zonder een toestemming. En dan komt de nuancering, om het zo aan te duiden, mag je alleen gebruiken als je aantoont dat Natura 2000 gebieden door de verandering van het project niet verder in de problemen komen en de herstelmaatregelen die worden getroffen niet voor niets zijn. De gevolgen van het gebruik van die bestaande rechten zijn immers nooit passend beoordeeld, niet bij de aanwijzing van het gebied en ook niet daarna. Als het niet is onderzocht, weet je ook niet wat er gebeurt, zegt de rechtbank. Als er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van zogenaamde, zegt de rechtbank, slapende bestaande rechten. En die onderzoeksplicht volgt wellicht niet uit de WMB, maar wel uit artikel 6, tweede lid van de Habitatrichtlijn en rechtspraak van het Hof van Justitie. Anders, zo zegt de rechtbank letterlijk, is het te dweilen met de kraan open en wordt iedere vorm van herstel van de natuur belemmerd door de feitelijke toename met nieuwe stikstofdeposities, zonder dat we weten wat de gevolgen zijn. Nou, dan geven ze de toepassing van dat eigen stappenplan in deze zaak. Dat staat helemaal uitgeschreven in rechtsoverweging 8.7. De rechtbank die toetst de, hoewel onherroepelijk, vergunde situatie indringend. En die zegt dan, de in 2016 verleende natuurvergunning die bevat een evidente fout en dat mag niet doorwerken in het bestreden besluit. Daarmee heeft, zo zegt de rechtbank, SABIC geen bestaand recht en kan er daarmee niet intern gesaldeerd worden. Ja, opvallend is ook nog dat de rechtbank van oordeel is, dus dat is toch ook wel erg belangrijk in de praktijk, dat de rechtbank oordeelt dat de nieuwe installaties, dus die biomassa verbrandingsinstallatie en de bestaande installaties van SABIC, waarop de waarmee intern gesaldeerd wordt, geen onderdeel is van hetzelfde project. En de rechtbank die kiest dus voor een beperkte uitleg van het begrip één project onder de wet natuurbescherming. En dat lijkt een veel beperktere uitleg dan dat de Raad van State altijd heeft toegepast. Dit lijkt, dit lijkt toch een afwijking van de wijze waarop de afdeling intern salderen toestaat. En kan dus wel eens, als dit wordt gevolgd, maar in ieder geval voor lopende procedures bij de rechtbank Oost-Brabant, grote gevolgen hebben. Ik wil nog even vermelden een uitspraak van de afdeling van 25 januari. Dat gaat over de wijziging ten naamstelling van een omgevingsvergunning. En de vraag of dat de reactie daarop een besluit is. Interessant om even te noemen, omdat dit anders is dan in het geval van de wijziging ten naamstelling van een natuurvergunning op grond van de WMB. De afdeling zegt, nee, een wijziging ten naamstelling op grond van 225 WABO, de reactie op die melding, is geen besluit in de zin van 1-3 van de AWB, waar tegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld, omdat het geen constitutief vereiste is voor de overgang van de omgevingsvergunning voor milieu. Die vergunning geldt namelijk, gaat van rechtswegen over, want die vergunning die geldt voor een ieder die het project uitvoert. En daarmee betekent dat dus dat het geen besluit is waar je iets tegen kan. Let op, dit is dus anders dan in geval van een natuurvergunning. Daarom toch even het vermelden waard.
Wij bellen vandaag met Jan van der Grinten, advocaat bij Van Doornen in de overheidspraktijk. Wij spreken met Jan over de eerste uitspraak over het verbod tot online opruimen. Hey, dag Jan.
Goedemorgen Fleur.
Jan, wat leuk dat je aansluit bij onze podcast. Op 3 februari heeft de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gedaan over het zogenaamde online gebiedsverbod. En jij was als advocaat bij die procedure betrokken. Als vertegenwoordiger Klopt. Van de persoon aan wie een last onder dwangsom was opgelegd, waar we het zo over hebben. Jij stond dit keer niet de gemeente bij, wat je volgens mij meestal in dit soort procedures doet. En er was sprake van een, laten we het er zo verder over hebben, maar er was een last onder dwangsom opgelegd aan jouw cliënt wegens overtreding van de APV. Omdat, en dan citeer ik uit de uitspraak, jouw cliënt een leidende rol zou hebben gespeeld bij het oproepen tot een gewelddadige confrontatie met de politie of ordeverstoring.
Ja,
hij had namelijk een bericht geplaatst en... Want daar gaat het allemaal om. Hè. Hij had niet op straat iets geroepen of was al ergens. Maar hij had in een online berichtendienst Telegram. En dat is een soort WhatsApp, als ik het goed begrijp, toch? Maar dan voor veel meer mensen bereikbaar. Meer een soort Twitter misschien. Kan niet helemaal...
Ja, een chatgroep wordt het genoemd inderdaad. Ja,
ja en daar die groep die heette dan Verzetsstrijders Utrecht. En daar had hij iets ingeroepen. Nou, en dan had hij dan een bericht ingeplaatst dat je op een bepaalde tijd en een bepaalde dag ergens zou moeten zijn. En dan eindigde dat bericht met neem je matties en vuurwerk mee. Dat lees ik in de uitspraak.
Dat klopt op zichzelf. Het was overigens niet zijn eigen bericht. Het was een pamflet. En dat pamflet dat heeft ongeveer de tekst die jij net noemde. En dat pamflet heeft hij ook niet zelf gemaakt. Maar dat heeft hij gewoon doorgestuurd.
Van gedeeld.
De sociale media is gedeeld. Ja, precies. En dus het was niet, hij heeft het niet zelf gemaakt. Hij heeft ook niet zelf die oproep willen doen. Hij heeft alleen dat pamflet gedeeld.
Ja, en dan wordt hem een dwangsom opgelegd. Kan jij de luisteraar eens uitleggen welk verbod hij zou hebben overtreden?
Ja, volgens de burgemeester heeft hij door het delen van dat pamflet op de sociale media, dus in die chatgroep, heeft hij artikel 2.1 lid 1 onder G van de APV overtreden. En dat artikel dat zegt dat je niet op een openbare plaats door uitdagend gedrag op enige wijze aanleiding mag geven tot wanordelijkheden. En dat zou hij hebben overtreden.
Ja, en dat zou hij al hebben overtreden, op een openbare plaats. En dat wordt dan in de uitspraak uitgelegd, althans door de burgemeester uitgelegd, dat openbare plaats ook die chatomgeving is, hè?
Ja, dat was inderdaad in ieder geval een beginnende gedachte van de burgemeester. Een openbare plaats kan eigenlijk alles zijn, maar kijk je naar de APV, dan is volmaakt duidelijk dat een openbare plaats bedoeld is als een plaats in de fysieke ruimte. En dus helemaal niet een internetomgeving. Er staat ook gedefinieerd in de APV wat daaronder moet worden verstaan, onder openbare plaats. Ja, en dan staat er een hele reeks van
De weg, hè,
plaatsen in de openbare ruimte. Precies, de weg, pleinen, plantsoenen, parken enzovoort. Overal zeg maar, in de openbare ruimte spreek je zo ongeveer van een openbare plaats. Maar ja, internet staat daar niet bij en dat is ook nooit zo bedoeld geweest door de gemeentewetgever.
En wat hield de last in? Wat mocht jouw cliënt niet meer op basis van die last? Waar moest hij mee stoppen of wat?
De burgemeester heeft hem in die last verboden om uitlatingen te doen waardoor hij aanleiding zou kunnen geven tot wanordelijkheden. En dat heeft ze dan nog gespecificeerd tot het oproepen tot samenkomsten in de gemeente Utrecht. Die aanleiding zouden kunnen geven tot openbare ordeverstoring. Of die op het doel hadden om de openbare orde te verstoren.
En dat was dan overal? Niet alleen in dat Telegram? Of...
Nou, dat is ook nog een beetje gek eigenlijk. Je kunt ook nog je afvragen of deze last niet het territorialiteitsbeginsel schendt. Dat de burgemeester natuurlijk alleen bevoegd is voor haar eigen gemeente. Want die last dit is een specificatie van de last dat hij niet mag oproepen tot samenkomst in Utrecht. Maar de last zelf heeft ook helemaal niet beperkt tot de gemeente Utrecht. Zegt gewoon, je mag in het algemeen online niet oproepen tot. Nou, en daar schendt de burgemeester ook het territorialiteitsbeginsel. Maar goed, dat was uiteindelijk voor deze uitspraak niet meer zo relevant, omdat de rechter zei, het is sowieso geen openbare plaats.
Nee, inderdaad. Want je ziet in de discussie ook op de VNG-website en zo, waarbij dit soort discussies speelden of je dit überhaupt in je APV kon zetten. Maar daar wordt ook wel gezegd, je kan ook, daar gaan ze er nog vanuit dat dit mogelijk is, vanuit de VNG, je kan ook personen verbieden om tijdelijk of voor enige of langere tijd bepaalde social media of websites überhaupt te gebruiken. Dus dat zit een beetje dubbel. En hier ging het dan wel om een oproep om in Utrecht iets niet te doen. Niet op te roepen om in Utrecht samen te komen tot...
Geen oproepen doen met het doel om de openbare orde te verstoren. Waar je ook nog van kunt zeggen, de wanordelijkheden in de zin van die APV-bepaling, dat is eigenlijk al iets, dat gaat eigenlijk verder dan de openbare orde verstoren. De openbare orde is nogal snel verstoord, maar aanleiding geven tot wanordelijkheden is eigenlijk een sterkere verstoring van de openbare orde dan zomaar een openbare orde verstoring.
Ja, want wat was het principiële bezwaar eigenlijk tegen dat opruimingsverbod? Dat zit namelijk veel principieler eigenlijk, hè? Dan
er zit een veel principiëlere kant aan, inderdaad. En gelukkig heeft de rechter zich daar ook over uitgesproken. Want wat wij hebben aangevoerd is in de eerste plaats dat dit geen openbare plaats is. Maar in de tweede plaats dat zelfs als dat wel zo zou zijn, de burgemeester niet op grond van de APV de vrijheid van meningsuiting aan banden kan leggen. En dat is een heel principieel punt natuurlijk, wat ook eigenlijk alle staatsrechtgeleerden die zich hierover hebben uitgelaten al hadden voorspeld. Dat mag de burgemeester niet doen. Nou, en gelukkig heeft de rechter dat ook in haar uitspraak betrokken. En die is niet gestopt met te zeggen het is geen openbare plaats en nu ben ik klaar. Nee, die heeft gezegd zelfs als de burgemeester zou moeten worden gevolgd in haar stelling dat dit een openbare plaats is, zo'n Telegram groep.
Ja.
Dan nog had ze dit niet mogen doen, want je kunt niet bij APV die vrijheid van meningsuiting aan banden leggen. En dat is natuurlijk een heel interessant en ook een heel zaaksoverstijgend onderdeel van deze uitspraak. Zaaksoverstijgend belang. Ja. Omdat je ziet dat in Nederland allerlei gemeentes aan de gang zijn gegaan met in de APV bepalingen op te nemen die helemaal toegesneden zijn juist op online gedrag. En wat deze uitspraak laat zien is maar daarmee ben je er nog niet, want dat kan gewoon niet omdat je dan in strijd handelt met de grondwet, met artikel 7.
Ja, dat is inderdaad mooi. En het is ook fijn inderdaad, want dat de rechtbank, behalve dat ze daarin meegaat, maar ook duidelijk dat onderbouwt en uitlegt waarom dat niet kan. Ik vroeg mij nog af, zou dit voor fysiek opruimen, dus op een plein schreeuwen dat je kom allemaal samen en neem je matties en je vuurwerk mee. Als ik dat ga roepen midden op de Dam, zou dat nog zou je dan datzelfde verhaal kunnen voeren? Of is mijn opruiming op de Dam dan geen beperking van de vrijheid van meningsuiting op het moment dat ik dat niet mag?
Ik denk dat waar het om gaat is als jij aanleiding geeft tot wanordelijkheden, dus dat zijn ernstige openbare ordeverstoringen, dan kun je op grond van de APV daarop worden aangepakt. Maar dat kun je op een heleboel verschillende manieren doen natuurlijk. Als een burgemeester zegt op grond van de teksten die jij nu bezigt, leg ik jou een last onder dwangsom op dat je die uitlatingen niet meer mag doen, dan denk ik, dat is zowel in de fysieke ruimte als online, is dat niet aan de burgemeester. De burgemeester gaat niet over de meningsuiting.
Nee, dat zou het strafrecht moeten oplossen.
Dat zou het strafrecht moeten oplossen, inderdaad. Ook het hele verhaal over opruiing, opruiing is een strafrechtelijke term die ook thuis hoort binnen het domein van het Openbaar Ministerie, om daar zich een oordeel over te vormen. En uiteindelijk de rechter en niet het domein van de burgemeester. En natuurlijk heeft de burgemeester de taak om de openbare orde te handhaven. En ook alle begrip voor burgemeesters die zeggen wij moeten daar ook een behoorlijk instrumentarium voor hebben. Maar tot dat instrumentarium behoort niet. En nou, dat is naar mijn mening ook heel, heel verstandig dat dat daartoe niet behoort. Het aan banden leggen van de vrijheid van meningsuiting. En het is niet zo dat daarmee dus alles maar gezegd mag worden. Dat is dan een tegenwerping die je af en toe hoort. Omdat het strafrecht erin voorziet om de vrijheid van meningsuiting, dus bij formele wet, aan banden te leggen.
Ja, dit is, er wordt ook wel de vergelijking getrokken met een arrest van het Hof Den Haag uit december 2019, waarin de Rotterdamse APV een bepaling was opgenomen. Ja, dat wordt wel het CIS-verbod genoemd. Dat was dan een bepaling waarin was opgenomen. Die was bedoeld om straatintimidatie tegen vrouwen tegen te gaan. En hier had dan iemand geroepen: hé, mooie dames, waar gaan jullie naartoe? En dat zou dan daaronder vallen. Maar daar zag je ook hè, dat het Hof toch daar. Dat was wel een strafrechtelijke procedure. Waarin toch ook de vrijheid van meningsuiting aan de orde was. En hier.
Ja, dat klopt. En daar ook weer, hè, omdat het Hof zegt: ja, dit is een bepaling in de APV, hè, dus de Algemeen Plaatselijke Verordening.
Ja.
Dus geen formele wet. En die legt, hoe je het ook went of keert, legt die de meningsuiting, de vrije meningsuiting, aan banden. En dat mag niet bij APV. Dus dat gaat inderdaad onderuit, die strafzaak, omdat die APV-bepaling onverbindend wordt geacht door het Hof. En het Hof is ook heel duidelijk over wat je onder een mening moet verstaan. Het Hof zegt dat is eigenlijk iedere openbare uitlating, meer of minder wel overwogen, van welke aard dan ook en ongeacht de intentie van degene die die uitlating doet. En dat valt allemaal, wordt dat gekwalificeerd als mening.
Ja.
En dus die vrijheid van meningsuiting heeft echt een heel breed bereik. En het Hof zegt natuurlijk niet dat je niet iemand kunt vervolgen voor opruiing op grond van het wetboek van strafrecht. Nee, het Hof zegt, dit is een APV-bepaling en het is niet aan de gemeentelijke wetgever, hè, dus aan de gemeenteraad, om de vrijheid van meningsuiting op die manier aan banden te leggen. En dat betekent dus ook niet aan de burgemeester.
Nee, inderdaad.
En dat volgt ook rechtstreeks uit artikel 7 van de grondwet. En dat zegt gewoon, je kunt vrijheid van meningsuiting kun je alleen bij wet. Dus dat betekent bij formele wet van een landelijke wetgever aan banden leggen.
Ja, want de vraag wat kunnen de gemeenten doen, dat is dus eigenlijk wijzen naar de wetgever. Want zelf kunnen ze dan weinig, lijkt mij om hier iets tegen te doen.
Ja. Nou ja, kijk, dat klopt. Hè. Ik denk op dit moment hebben burgemeesters inderdaad niet het instrumentarium voor handen om daar iets aan te doen. Tenminste niet zoals burgemeester Dijksma dat voor ogen had door een last onder dwang stond de meningsuiting beperken. Je kunt wel optreden tegen openbare ordeverstoringen natuurlijk. Daar is het strafrecht voor. Je kunt je natuurlijk ook wel een beetje afvragen of nou een last onder dwang per se heel veel toevoegt ten opzichte van die strafbedreiging die ook in het wetboek van strafrecht is opgenomen. Dat als er daadwerkelijk sprake is van opruiing, en dat is eigenlijk, ja, dat wordt door de burgemeester toch een beetje over één kam geschoren met de wanordelijkheden uit de APV. Nou, als daar echt sprake van is, ja, dan kan het Openbaar Ministerie in actie komen. En je hebt natuurlijk ook de driehoeken waarin de burgemeester met het Openbaar Ministerie en politie vergaderd en daar kunnen dit soort dingen ook worden besproken. En ik zou heel goed kunnen voorstellen, dit is een 17-jarige jongen, mijn cliënt die nog op school zit, verveeld door 2 jaar corona op zijn zolderkamer thuis een pamflet deelt. Ja, ik kan me voorstellen dat voor die jongen de dreiging dat de politie bij zijn huis komt om hem op te pakken en vervolgens dat hij misschien voor de strafrechter wordt gebracht nog wel groter is dan de last onder dwangsom van de burgemeester. Dus het moet ook niet net doen alsof er nu geen enkele dreiging op zit, hè, van de kant van de overheid om uitlatingen te doen die daadwerkelijk een opruiend karakter hebben. Nou, en we hebben natuurlijk ook gezien dat dat ook niet een wassen neus is. Hè. Willem Engel is bijvoorbeeld net vervolgd door het OM wegens opruiing online.
Ja.
En dus daar wordt ook daadwerkelijk wel gebruik van gemaakt.
Ja. En het strafrecht biedt natuurlijk, Want ik denk eerlijk gezegd dat dat ook een reden is. Het strafrecht biedt natuurlijk ook meer waarborgen om met bewijs te komen. Maar ook meer waarborgen voor de verdachte. Want je ziet dat ook wel, denk ik, altijd een beetje in die APV-bepalingen. Dat dan inbrekerswerktuigen niet meegenomen mogen worden. Daar kan je dan ook een last onder dwangsom voor opleggen. Ik heb altijd het idee dat dat een beetje in de APV's is gekomen. Omdat je op een veel laagdrempeliger wijze iemand die om 3 uur 's nachts met de koevoet door de straat loopt in zijn kladden kan pakken, dan wanneer je dat via het strafrecht zou moeten doen. En dat zou hier natuurlijk ook een rol kunnen spelen, dat de gemeente hiervoor kiezen, omdat dit toch een via de APV een laagdrempeligere wijze is.
Ja, dat denk ik, dat zou kunnen. En ook natuurlijk omdat je hiermee een ander bestuursorgaan aan het roer zet, hè, dan op grond van het strafrecht. Want dan heeft de burgemeester natuurlijk, uiteindelijk is hij afhankelijk dan van wat het OM beslist. Maar nou ja, we kunnen ook de andere kant ervan, is dat we er ook wel bewust voor hebben gekozen in Nederland om de vrije meningsuiting zo belangrijk te vinden dat je dat nou juist niet aan zo'n bestuursorgaan opdraagt op basis van lokale regelgeving.
Ja, het staat niet voor niets dus in de grondwet, inderdaad.
Nee, dus we moeten ook niet net doen alsof dat een soort tekort is in de wetgeving. Want daar is heel wel bewust over nagedacht natuurlijk.
Ja.
En ook dat de grondwetstand van voor het digitale tijdperk en de APV-stand voor het digitale tijdperk is daar eigenlijk helemaal niet zo relevant in dat opzicht. Omdat het, dat zie je dus ook aan zo'n CIS-verbod in Rotterdam, het sowieso niet is toegestaan om bij lagere regelgeving de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen.
Nee, en ook de keerzijde daarvan, zoals je zojuist Willem Engel aanhaalt, dat je wel degelijk iets kan in het strafrechtelijke spoor.
Ja, zonder meer. Ja.
Jan, heel veel dank voor jouw bijdrage, dit interessante onderwerp. Jij was in de allereerste podcast was jij ook te horen. Nu ook weer, wat ontzettend leuk dat je er weer bij was. We zullen je ongetwijfeld, als er weer iets interessants zich voordoet, weer eens in de podcast spreken. Voor nu heel veel dank en een hele goede dag verder.
Dankjewel Fleur, met veel plezier gedaan en tot ziens weer.
Een paar uitspraken op terrein van planologie, bestemmingsplannen. En ik trap af met een uitspraak van 25 januari 2023... over een bestemmingsplan waarmee onder meer wordt voorzien in een busbaan. Waarbij de vraag wordt gesteld, moet dat niet worden getoetst aan de wet geluidhinder? Wat de gevolgen daarvan zijn voor de geluidbelasting van de omliggende woningen? De raad stelt zich daarbij op het standpunt van, nou, dat valt allemaal wel mee, want we gaan daar een 30 kilometer weg van maken. Dat is een bestaande weg, maar dat wordt dus een busbaan. En op wegen met een 30 kilometer per uur snelheid geldt de wet geluidhinder niet. Dus dat hoeft allemaal niet. De afdeling gaat vervolgens na van wat is dan de status van dat voornemen om daar die snelheid te verlagen, die maximumsnelheid naar 30 km per uur te stellen. En die komt erachter dat er een duidelijk voornemen is, dat er ook al een ontwerpverkeersbesluit voor is genomen, maar dat in procedure is gebracht, maar dat nog niet het besluit nog niet genomen is. Dus dat die 30 km per uur nog niet geldt. En daarvan zegt de afdeling, dat kan niet. Die 30 km per uur zone moet wel bij zijn ingesteld op het moment dat het plan wordt vastgesteld, zodat je daar een aanmerking kan nemen in je geluidsonderzoek. Zonder dat besluit is de kans dat het 50 km per uur blijft, mede in het licht van dat er bestaande weg is die kennelijk goed functioneert. Dus hier was meer vereist en dit sluit een beetje aan bij die eerdere jurisprudentie die we al regelmatig besproken hebben. Wanneer, en ik weet, het gaat hier niet strikt genomen niet om een voorwaardelijke verplichting, maar de problematiek is vergelijkbaar. Als jij een bepaalde maatregel noodzakelijk acht om een ontwikkeling in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening te laten zijn, in dit geval het instellen van een 30 km zone, je hebt dat als bevoegd gezag in de hand om die maatregel te nemen. Zijn er dan nog nadere juridische waarborgen nodig om ook daadwerkelijk dat die maatregel ook daadwerkelijk getroffen zal worden? En dat is een beetje schimmig altijd. Ik heb al vaker gezegd, neem het zeker voor het onzekere. Waarborgen.
Ja, jij zegt
dat
zekerheid zelf doet dan maar. Ja.
In dit geval, neem dat verkeersbesluit gewoon voordat je het plan vaststelt. Als je toch voornemens bent, doe dat en dan kan er niet zoveel misgaan. Maar dat de raad in dit geval in eerste instantie een ander standpunt heeft ingenomen, is op zich begrijpelijk, maar haalt de eindstreep dus niet. Dan een tweede uitspraak die ik eigenlijk alleen maar wil aanstippen voor twee kleine dingen. Is een uitspraak van 11 januari. En daarbij gaat het in de eerste plaats om... laat ik het anders zeggen. Wat ik interessant vind aan deze uitspraak is dat de afdeling op twee punten afbakent wat nog wel onder een goede ruimtelijke ordening valt en wat niet. Het is natuurlijk een heel breed toetsingskader. Wat is een goede ruimtelijke ordening? Er valt eigenlijk alles onder, wordt wel vrij algemeen gezegd. Maar hier zegt de afdeling toch dat twee aspecten geen rol spelen. En dat is toch interessant om even onder de aandacht te brengen. In de eerste plaats gaat het om openbare orde. Er wordt voorzien in een herontwikkeling waarbij een jongerencentrum wordt gerealiseerd. En daar is ook een buitenruimte bij. En de omwonenden zeggen, wij zijn bang dat daar hangjongeren gaan zitten die in de avonduren en in de nacht geluidsoverlast zullen veroorzaken. En daarvan zegt de afdeling, dat is een punt van openbare orde. Daar kan je zo nodig handhavend tegen optreden op grond van de APV. En dat is dus een kwestie van handhaving. En dus geen onderdeel van de planologische afweging. Het wordt heel strikt in... Ik denk niet dat er heel lang is over is nagedacht overigens. Maar het wordt in de sleutel van die handhaving geplaatst. Hè. Handhaving is geen kwestie die bij het bestemmingsplan aan de orde komt. Ik zou denk ik al iets naar voren trekken. Als het gaat hier, dit is geen ruimtelijk gevolg van de ontwikkeling van een buitenruimte. Dit is een gevolg van de jongeren die zich misdragen. Dus van openbare orde. Dus dat is een ander spoor waar je dan in zit.
Maar dan wordt er wel van uitgegaan dat alleen het misdragen van die jongeren het probleem oplevert. Terwijl gewoon het aanwezig zijn van die jongeren kan wel, zou ik denken, wel degelijk een effect op de ruimtelijke ordening hebben. Namelijk op de hele wonen leefomgeving daar.
Ja, dat zal het standpunt zijn wat omwonenden ook hebben gehuldigd. Maar waarvan de afdeling zegt, dat is niet iets waar we ons zorgen over gaan maken. Het is ook al een eerdere uitspraak, die is van wat langer geleden. Dat ging dan over de bestemming juist van een zorgcentrum, waar iemand zegt, die mensen die daar gaan wonen, die gaan last hebben van de omgeving. En ook daarvan zegt de afdeling, of die mensen hinder ondervinden door overlast, dat is iets van openbare orde. Dat is niet iets wat in het bestemmingsplan aan de orde kan komen. Dus dat is wel, dat is op zich wel een duidelijke lijn. En dit speelt natuurlijk wel vaak, hè, die openbare orde kwesties. Denk aan de hele hotelproblematiek in Amsterdam.
Ja.
Waarin hotels vaak worden vereenzelvigd met het aantrekken van overlastgevende groepen die wat dan als een ruimtelijk effect van het hotel wordt ervaren.
De ratelende rolkoffers.
Ja, ook dat. Een rolkoffer is dan wel weer een gevolg van iemand die naar een hotel gaat. Ja. Maar dronken mensen op vrijgezellenfeesten, is dat ook een gevolg van een hotel of is dat iets anders? Die scheidslijn die is mistig, maar hier zie je toch dat die duidelijk wordt aangebracht. Tweede punt, en dat gaat over de uitvoeringsfase, waarin wordt gezegd, we gaan bouwen, we gaan heien, en daar hebben we ook geluidsoverlast gaan we daarvan ondervinden. Dat is bestendige jurisprudentie, dat de bouwfase geen onderdeel is van het bestemmingsplan. Het plan is niet om te gaan bouwen, het plan is om de ontwikkeling, het gebruik te realiseren. En de bouwfase, de gevolgen van de bouwfase, hoef je dus niet af te wegen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. En wat ik wel mooi vind aan deze uitspraak, is dat de afdeling heel duidelijk aangeeft wat het bestemmingsplan doet. Namelijk, het bestemmingsplan betreft de vaststelling van een ruimtelijke keuze. En dus niet de ruimtelijke keuze omhelst niet het bouwen. Het bouwen is alleen maar het middel om het doel, om de keuze te verwezenlijken.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Daan Korsje en Fleur Onrust. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website. www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.